Trigger warning. In deze extra komen een aantal moeilijke onderwerpen aan bod. Ik zal ze nu opsommen. Getuigenis van seksueel geweld. Onbegrip en verkeerd handelen van hulpinstanties. PTSD, complex trauma en andere gevolgen van trauma. Als je op dit moment nog niet naar deze extra wil luisteren, of je twijfelt nog, dan hebben we een korte boodschap voor jou opgenomen. De boodschap heet Hallo. Deze extra bestaat omdat we meer ruimte wilden geven aan één specifiek verhaal van seksueel geweld. We wilden ook de podcast zelf zo toegankelijk mogelijk maken. Deze extra is iets intenser als de podcast zelf en is daarom ook minder toegankelijk voor mensen die zelf iets hebben meegemaakt, maar ongelooflijk waardevol. Dus ik hoop dat jullie blijven en luisteren. Dag Kevin, we zijn hier vandaag om jouw verhaal te delen over jouw ervaring met seksueel geweld. Ben je er klaar voor?
Zeker.
Waarom wou je dit doen?
Voor mij is het heel belangrijk, omdat eigenlijk de podcast gaat over consent en ja, natuurlijk hoort daar seksueel overschrijdend gedrag bij. Maar het is voor mij heel belangrijk om ook mijn verhaal doorheen mijn proces van eigenlijk beter te gaan, moet ik het kunnen delen. Dat is voor mij heel belangrijk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om mijn verhaal te kunnen laten horen, dat er eigenlijk ook andere mensen horen dat ze dat ook mogen doen. Ze mogen daar zeker over vertellen. En ik denk ook wel dat het belangrijk is dat ze mogen toegeven aan zichzelf dat ze wel eens pijn hebben, dat ze ook slachtoffer zijn. Of natuurlijk in andere contexten zoals je het ook wilt benoemen, maar het is wel belangrijk dat je het over kunt praten. Maar het is nog belangrijker dat het platform waar je kunt spreken veilig moet zijn. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, ja, mensen moeten kunnen luisteren, moeten kunnen horen wat je te zeggen hebt, maar het is ingewikkelder dan dat natuurlijk. eerst en vooral, veel mensen durven er niet meer over te spreken, omdat ze schrik hebben pijn te doen. Maar ik denk dat ze het toch moeten proberen. En ja, ze maken fouten en ik geef toe, ik heb dat al vaker meegemaakt. Maar door die fouten leren ze ook iets bij. En ja, het is een groeiproces. Het is niet iets dat vandaag op morgen opgelost is. Daar moet je tijd voor nemen en vaak fouten maken.
En hoe heb je jouw ervaring of ervaringen van trauma beleefd?
Oh, dat is een beetje ingewikkeld, want met trauma's, toch in mijn geval, heb ik toch het gevoel dat dat heel chaotisch is. Het is geen zwart-wit verhaal. Eerst en vooral belangrijk te weten is dat vaak niet gaat om maar één trauma. In dit geval was het wel herkenbaar dat dat trauma sterker stond. Maar het deel is vooral dat ik vooral lichamelijk herkenning heb. Dus mijn lichaam reageert eigenlijk op bepaalde gedragingen of situaties. En mijn lichaam op een rare manier, zelfs zonder dat ik het door heb, komt terug op herinneringen. Van dat moment, dat cruciaal moment dat zo belangrijk, zo'n impact heeft gehad op mijn leven. Het is ook wel raar dat ik bij EMDR. EMDR is een tool, is een onderzoek, is een therapeutisch gegeven om eigenlijk mensen te helpen vanuit hun trauma, hun traumaverwerking en zo. Maar bij EMDR wordt er vaak gesproken over het onderscheid tussen het menselijk brein, het zoogdierenbrein en het reptiele brein. Nu, wat belangrijk is, is door die trauma kun je eigenlijk niet veel meer verwerken, omdat dat eigenlijk niet meer zit in het menselijk brein. Waardoor ik eigenlijk probleem krijg dat ik vaak in situaties, wel zonder het bewust te zijn en eigenlijk in een soort van dissociatie, eigenlijk in contact komt met de herinnering. En dat is heel vies, want dat gaat soms om de stomste dingen, maar iemand die Marlboro rood rookt. Of ik heb de geur van urine van wc's. Het zijn soms die kleine prikkels die ervoor zorgen dat ik voor u kan... dat ik precies een standbeeld word en dat ik niet meer kan bewegen of ik wil vluchten. Ik word ook heel onderdanig. En dat is echt niet fijn, want je wilt altijd sterk zijn in het leven. En dat klein ding dat ervoor zorgt dat je op dat moment niks meer kunt doen, is super onaangenaam. En ik merk dat ook wel in het feit van dat ik eigenlijk een soort conflict... Er ontstaat een conflict tussen mijn hersenen, dus hoe dat ik denk en hoe dat ik het leven zie, met de capaciteiten die ik nu heb, in combinatie met eigenlijk mijn lichaam die verandert, die ook voelt. En ik krijg het gevoel dat ik in conflict geraak met het feit dat ik niet graag mijn lichaam heb, maar dat ik ook super graag mijn lichaam wil recycleren. Wat dat wil zeggen, het lichaam dat ik nu heb, herken ik niet meer. En ik heb die ook niet graag. En ik zou heel graag mijn lichaam willen vervangen door iemand anders lichaam. Maar dat gaat niet. De realiteit is niet zo. En ja, heel wat secundaire symptomen komen ook voor. Dat is slaapstoornissen, soms wel ook eetstoornissen. Maar het probleem is gewoon, op dat vlak is dat gevoelig zo aangeraakt zijn, dat je eigenlijk... alle problemen kunt hebben in korte tijd en je moet daarmee leren omgaan. En soms gebeuren daardoor ook misverstanden. En leren accepteren dat je ook bij momenten gewoon nood hebt aan dat reptiele brein, zoals ze dat noemen, of zoogdierenbrein, omdat dat eigenlijk een mechanisme is. Wij zijn zo geboren om onszelf te verdedigen, om onszelf te beschermen.
Wat was de specifieke aanleiding die misschien andere ervaringen teweeg heeft gebracht die traumatisch zijn? En hoe was jouw verwerkingsproces en is dat een proces dat nog steeds gaande is?
Eerst en vooral op het laatste zeggende, en die ga ik dan later ook wel verder uitwerken, het is een verwerkingsproces van een heel leven. Dat blijft heel cruciaal, zeker bij alle vormen van trauma's, hoe erg of... Ja, eigenlijk voor iedereen zijn die erg, maar ik wil daarmee zeggen van... iedereen doet daar heel lang over. En dat is heel moeilijk, want een deel is verwerking, dus is eigenlijk een beetje een plaatsje geven, maar het is ook omgaan met je pijn en met wat er gebeurd is. Nu concreet naar wat er gebeurd is, ja... Ik ben van de LGBTQ-gemeenschap, ik ben dus voor de mannen. Maar ik kwam ook vrij jong terecht in het homomilieu, zoals ze dat noemen, het uitgaansleven. Ik was deels naïef, maar ook deels heel vrij streng opgevoed. Gelukkig maar, moet ik toegeven, nu dat ik al die jaren voorbij ben. Maar ik was zo iemand die van mening was, ik ben ook niet zo iemand die graag... een one-night stand heeft of direct met iemand in bed vliegt. Dat is mijn gevoel, maar het was ook wel belangrijk omdat dat wel het cruciale effect heeft gegeven dat die trauma gebeurd is. Ik had vaker nee gezegd en er ontstonden frustraties bij die personen, waardoor ze het een beetje een spel hebben van gemaakt om wie dat er eerst met mij in bed ging vliegen. En dat is hen niet gelukt. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ze eigenlijk drugs hebben gebruikt en waardoor de feiten toch zijn kunnen gebeuren. Nu natuurlijk, dat was heel hard voor mij en ik heb dat proberen een plaats te geven. Maar eerst en vooral ben ik hulp gaan zoeken in psychiatrie. Ik moet eerlijk zeggen, mijn ervaring daarbij was niet zo goed. Omdat ik het gevoel had dat mijn verhaal eigenlijk geen waarde had, niet mocht bestaan. En ook omdat het feit van, ik had gevraagd naar onderzoek en zo, en zij beweren dat dat niet volledig klopt en zo. Ik vind dat een heel moeilijke situatie, omdat ik zelfs graag zou een punt willen achterzetten en ik zou graag vergeving hebben. Alleen dat ze vergeving vragen, maar ik denk dat ik daar nog altijd achter mag dromen. Spijtig genoeg. Maar dat maakt het ook heel moeilijk voor de verwerking. Ook omdat eerst en vooral, als je het gevoel krijgt dat je zelf niet mocht over praten, is dat heel moeilijk. En ik merkte al vrij snel dat, hoewel dat zij mij wouden helpen misschien, verkeerd dan wel, en een ander idee hadden dan wat de waarheid was, heb ik moeten leren dat mijn verwerking heel individueel gebeurt, heel isolerend. Ik was vaak alleen in een kamer waar dat ik mij niet meer veilig voelde. Ik werd ook, dat is een van de rare dingen in psychiatrie. Ja, als je een kamer deelt, moet je met de persoon met, van hetzelfde geslacht in de kamer zitten. Wat voor mij een hel was. Hoewel dat die persoon waarschijnlijk nooit iets fout zou doen. Maar voor mij was dat paniek tot en met. Nu, ja, 2 jaar psychiatrie, 6 afdelingen, heel slechte ervaring mee. Ben ik uiteindelijk gevlucht van psychiatrie, niet in de extreme zin van het woord, maar ik ben er wel in geslaagd om te vertrekken. Maar de dingen wat ze toen aan het einde hebben weten te zeggen aan mij, mijn psychiater vooral, op dat moment zei dan letterlijk tegen mij, eigenlijk had je nooit in psychiatrie moeten zitten, want je hoort er niet. Wat heel confronterend was, want ik was op dat moment heel fragiel en heel naïef en ik geloofde dat zij mij zouden kunnen helpen. Nadien heb ik zelf mijn hulpverlening mogen zelfstandig zoeken, wat natuurlijk niet altijd goed afliep. Maar ik bleef zoeken en ik blijf nog altijd zoeken. Waar dat ik nu op dit moment het meeste aan heb, is de EMDR. Dus ja, die traumatherapie om verwerking te doen. Maar ik heb ook heel veel aan. Ik zing graag en ik heb een vocal coach die mij daarbij helpt. En ik vind het altijd fijn, bij hem is het vooral belangrijk om al die emoties eruit te kunnen laten. Het is niet goed om dat in mezelf te houden, want ja, bij momenten als het dan wat moeilijker gaat, dan ontplof ik. Of dan gebeuren er dingen die eigenlijk niet zouden hoeven gebeuren, omdat die ook mijn veiligheid in gevaar brengen. Maar ja, de verwerking is ook de confrontatie, dat op een rare manier komt je. Ik weet niet waarom, maar ik heb soms het gevoel dat ik mensen aantrek die eigenlijk vaker over mijn grens gaan. En dat is heel moeilijk om aan te geven, omdat ik niet altijd in mijn kracht sta. En dat is een heel moeilijke zaak, vind ik. En ja, mensen verwachten dat niet, want ja, ik ben, als je mij zou zien in het echt, zie je een grote man. Maar van binnen ben ik zo broos als iets, dus je kunt dat niet verantwoorden om te zeggen van, ah ja, maar je bent toch een sterke man, je moet sterk in je schoenen staan. Soms, allee, ja, je hoort vaak de uitspraak, don't judge the book by his cover.
Mm-hmm.
En dat is het echt wel in mijn geval. Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat ik al mijn best doe, maar soms zou ik willen stoppen en die energie even in iets anders steken. Maar ik heb er eigenlijk geen keuze in. Ik moet blijven doorgaan. Bij momenten misschien een pauze nemen. Maar het is voor mij belangrijk dat dat vooruit gaat. Want het leven gaat vooruit. Er zijn rustmomenten nodig. Dat geef ik ook toe. Maar het blijft nog een heel individueel proces. Een heel individueel verwerkingsproces. En ik hoop in de toekomst dat het beter gaat gaan, ook naar hulpverlening toe. Maar we moeten erover kunnen praten en we moeten eruit leren.